Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag 18 juli en we zitten midden in de Alpen van de Tour de France 2018. Live vanuit Wielercafé Het Verzetje in het Amsterdamse Noorderpark is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Wat een rit jongens, hier doe je het toch voor. Tom Dumoulin in de aanval. Alle klassementsrenners bleven aanvankelijk zitten. Sky had het weer ouderwets op slot. De wattages optimaal afgesteld, zodat het voor niemand zinvol was om aan te vallen op de Alpenknoeperts als de Monté de Bizan of de Cormet de Roselan. Wij zaten al mismoedig weg te dommelen in de zomerse temperaturen hier in Nederland, achter onze televisies. Tot er ineens een gaatje was in de afdaling. Met 93,5 km per uur raaste hij de bergen af en liet hij de favorieten achter zich. Inclusief de 30 skybots die er nog bij zaten. Dit was geweldig. Wat een aanval. Voor ons was Dumoulin de man van de dag. Oh, en moeten we nog zeggen dat er één iemand sterker was? Vooruit. Ook een premium klasbak. De etappenzegen en de gele trui zijn voor Geraint Thomas.
Zo deed hij dat ook in de Dauphiné. Een aantal dagen na één. Er een sprintje uitpersen nadat hij vlot mee peddelde met de andere klimmers. En Daniel Martin, al dat werk voor Froome, ja, uiteindelijk haakt hij dan af.
Froome komt aansluiten. Nu er nog eens van achter ook zeker.
Nog een goede 400 meter. Nu Dumoulin nog eens killen en die kijkt de andere kant uit. En hier wordt niet even gerold. Thomas gaat de etappe winnen. En Thomas gaat nog eens de volle buit van de bonificaties meepakken. Het is inderdaad een herhaling van wat er in de Dauphiné gebeurde. Zij het met een andere pion. Maar Thomas heeft er wel een splijtende marge op zitten. En gaat hier wel de gele trui pakken. Wordt leider ook in het klassement van deze Ronde van Frankrijk. En dat wordt dan toch wel een probleempje bij Sky. Al hebben ze natuurlijk weer superpionnen in het midden van de Tour. Geraint Thomas heeft daar dus op de berekening gespeeld aan het wiel. Aan het wiel van die formidabele Dumoulin. En is daar dan van weggekletst. En gaat hier voor de volle buit. Voilà, hij wint de tweede Alpenrit. En schreeuwt het uit van dolle vreugde. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France.
Sitting right next to you. Tim, je bent terug uit Berlijn.
Heerlijk, Willem.
Hoe is het om weer thuis te zijn?
Ja, ik ben wel erg blij dat ik ben thuisgekomen en dat de Tour gelijk de Alpen inrijdt.
Heb je überhaupt iets kunnen zien in Berlijn? Leeft de Tour in Duitsland?
Nou, de ervaring van het wielrennen kijken in het buitenland is wel echt veranderd, hè? Doordat je nu overal kan streamen en kan roamen. Mm-hmm. Dus je kan gewoon op je telefoon, NOS kijken.
Ah, oké. Okay. Krijg je al niet meer zo'n melding dat je op deze locatie deze content niet mag bekijken?
Nou, je moet eigenlijk zorgen dat je de app van je provider bij je hebt. Dus in mijn geval was dat Ziggo. Dan heb ik de Ziggo-app op mijn telefoon. Dan kun je gewoon alle kanalen die je thuis hebt, die kan je ook gewoon in Duitsland kijken.
Slim.
Ook als je op de snelweg zit. Slim. Niet achter het stuur, hè, want dat is gevaarlijk.
Gewoon op de plek waar je TomTom zit.
Ja, precies.
Ja, als een soort ploegleidersauto ben je door Duitsland gereden.
Nou, het was een beetje ongelukkige timing, hè? Want ik zat echt op de sportdag van het jaar, afgelopen zondag. Mm-hmm. Zat ik gewoon het grootste gedeelte van de dag zat ik op de snelweg. En heb ik dus op mijn telefoon de Tour gekeken en de WK-finale.
Een beetje zoals ik vandaag in de trein heb ik het slot van de etappe in de Intercity van Utrecht naar Amsterdam gekeken.
Oh, en hoe ging dat?
Ook, perfect.
Ook streamen?
Ja, gewoon op mijn 4G. En volgens mij was ik ook de enige niet.
Maar het was, ja, dat ging echt ging uitstekend.
Je was de enige niet.
Nee, er waren meer mensen die ik zag met een telefoontje die de tour aan het kijken waren.
Ja, een beetje schichtig ogende mensen. Ja, die zo om
en,
zich heen
op, en op Utrecht Centraal waren er twee grote schermen waar de etappe te zien was. Dus het was echt, ik dacht echt, ik liep dus met mijn telefoon, ik liep van met mijn telefoontje over Utrecht Centraal te kijken naar de koers. Vervolgens liep ik langs twee schermen waarop ook de Tour te zien was. Dan dacht ik, dit is echt 2018. Gewoon waar je ook bent, kun je gewoon altijd de Tour kijken.
Het is wel echt anders, hè? Want ik kan me echt nog de tijden nog wel herinneren dat je op een Frans radiokanaal probeerde te ontwaren wie er in een kopgroepje zaten en hoe ver ze voorlagen.
Ja, ja.
Of de Wereldomroep proberen te vinden, want Radio Tour was ook altijd op de Wereldomroep.
Ja, nou ja, het is ook charmant. Maar ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik gewoon kan kijken, hoor.
Ja.
Dat is toch wel lekker.
Dat je overal Herbert en Maarten hebt als je wil.
Ja.
Dat is toch wat een luxe, Willem.
Ja, precies. Ik moet nog een keer uitzoeken hoe ik dat dan met Michel en José voor elkaar krijg. Maar ik wist niet de Molenbeekse postcode van Jonne uit mijn hoofd. Dat was een beetje zonde. Hey, heb je het gehoord van Jitse Bol?
Ja, hij is weg bij je favoriete ploeg.
Ja, getransfereerd. Hij mag het zuurstok roze, dan moet hij uittrekken. En de kleding van Burgos BH moet hij aan.
Wat een transfer. Weet je iets van die ploeg waar hij naartoe gaat?
Ja, nou ja, het is een pro-continentale ploeg. En iets groter dan Manzana Postobon wel. Dus daar heeft hij wel mazzel mee, denk ik. En ze rijden vooral de Vuelta. En die Manzana, dat was natuurlijk een hele leuke ploeg. Al was het alleen maar vanwege het zuurstok roze. Maar die reden echt amper nog iets op Europese bodem. Dus volgens mij had Bol zijn laatste koers ergens in april of zo gereden. Dus ja, dan, je bent niet profielrenner om alleen maar te trainen, toch? En volgens mij, ze gingen dus ook niet de Vuelta rijden. En die Burgos was nog op zoek naar één renner die een beetje een klassement kon rijden, volgens mij. En daar hebben ze Bol voor gecontracteerd.
Om een klassement te rijden?
Ja, ja.
Wat heerlijk, Jetse.
Ja.
Weer terug.
Superleuk, toch? Ja, en echt een goede kans voor hem om zichzelf weer te tonen en volgend jaar gewoon een World Tour te rijden, als het even kan.
Maar ja, toch de liefde van Jetse Bol is toch moeilijk los te zien van de liefde voor zijn ploeg Manzano Postobon.
Ja, wel, ja, ja.
Ik denk dat dat voor veel mensen verbonden is met elkaar.
Ja, dat klopt. Ja, ik zal de merch. Ik had heel veel zin om zo'n pet te kopen van Manzano Postobon, want die vond ik heel tof. Maar ja, dat hoeft dus niet meer.
Ga je nu een pet kopen van wat is het? Marcus Burghardt BH.
Nee, die Burghardt de merchandise is echt een stuk minder mooi. Dus hij gaat er daar in ieder geval erg op achteruit.
Ja.
Hey, La Course, moeten we het ook nog even over hebben. Heb je het gezien?
Ja, dat was schitterend, hè? Nou, ik heb het eerlijk gezegd niet live gezien. Ik heb de laatste paar kilometer teruggekeken.
Mm.
Maar het was wel echt, het was een vrij spectaculair verloop. Heb jij het live gezien?
Nee, zeker niet. Nee. Ik was gewoon aan het werk, dus ik kon toen nog niet kijken. Wat ik wel jammer vond, want ik had wel gedacht dat het echt heel erg leuk zou zijn. Ik vond zelfs die La Course die gewoon rondjes rijden over de Champs-Élysées was, die vond ik zelfs al leuk. En dus ik had hier helemaal hoge verwachtingen van. En dat is altijd fijn dat je in ieder geval zeker weet dat er een Nederlandse zal winnen. Want ze zijn allemaal supersterk. Maar ik was eigenlijk voor Anne van den Breggen, dus ik was ook al een beetje teleurgesteld. Ja, Annemiek van Vleuten hebben natuurlijk altijd nog de val in Rio in ons achterhoofd. Dus als die wint, dan ben ik altijd... Ik denk al vooral... Goh, ik ben blij dat ze wint, maar ik ben vooral ook al blij dat ze nog gewoon leeft en functioneert.
Ja, ik zag het fragment van waar José Been commentaar gaf.
Mm.
En die was echt zo, die had eigenlijk al de handdoek in de ring gegooid. Want die zei echt al zo van... Van der Breggen gaat wegblijven. Jammer, ze net te laat Van Vleuten is net te laat gekomen. Dit gaat niet meer lukken. Mooie overwinning. En toen had je zo'n shot waarin je een heel klein stukje weg maar zag. Omdat de weg zo stijl was dat hij, weet je wel, net als met als je met wintersport op het randje staat. Dat je echt zo 1 meter terrein ziet. En daarna gaat dat gelijk zo naar beneden. En daar zag je zo echt de helm van Vleuten ineens zo naar boven komen.
Ja.
Met de fiets erachteraan. Ja, wat een versnelling.
Ja, het zat echt nog. Ja, het was tof. En ik vond het leuk dat ze s'avonds met z'n allen bij de avondetappe zaten. Met Marijn de Vries ook. En een soort terugblikte op de dag. En dat soort, daar zat ook een soort mooi inzichtje in het dameswielrennen in. Onder andere dat ze zo'n Sloveense ploeg lieten zien die dan met zo'n aftanscampertje naar die wedstrijd waren gekomen en zo. Maar dat zelfs de grote sterren van het dameswielrennen gewoon 9 uur hadden moeten rijden om op tijd te zijn bij de start. En een uurtje konden voorbereiden en dan vervolgens moesten vertrekken. Het verschil tussen heren en dameswielrennen is nog wel echt heel erg groot.
Ja.
Vooral in dat soort dingen, in de organisatie van hoe het allemaal gaat.
Het wordt nu natuurlijk wel een beetje raar als ze deze podcast opgraven over 100 jaar. En ze luisteren dit terug, weten ze eigenlijk geen idee waar we het over hebben. Maar het was dus vooral de laatste 1,5 kilometer die echt de moeite waard was. Waarin je zag dat Anne van der Breggen voorop reed. Door Annemiek van Vleuten steeds dichterbij genaderd werd. En die gingen op het laatste moment over.
Ja, het deed een beetje denken aan, weet je nog, die etappe van in de Vuelta van met Froome en Dumoulin. Dat Dumoulin er ook op het laatste een keer voorbij pufte op een berg. Dat we echt dachten, het is all hope is lost. Maar dat Tom toen zijn klasse liet zien.
Dat zijn toch wel de leukste finishes.
Zeker. Hey, rectificaties. Nou ja, jij bent er 2 afleveringen niet geweest, dus je bent redelijk off the hook als het gaat over rectificaties.
Hoewel jullie nog je best gedaan hebben om mij wat rectificaties in de schoenen te schuiven afgelopen afleveringen.
Ja, over de ravitaillering.
Ja, ja. Dat, ik hoorde Tim een stuk of 9 keer revitaillering zeggen, maar het is ravitaillering.
Ja,
of was het nou andersom?
Jij beweert dat je dit nooit hebt gezegd.
Maar ik gebruik dat woord nooit.
Okay,
nou. Zo, ik ben een heel normale Nederlander gebleven. Broodje kaas, zeg ik altijd.
Waarvan akte? We hadden in ieder geval 1 fout die ik volgens mij al eens vaker had gemaakt. Namelijk dat ik de oorcategorie abusievelijk oorcategorie noemde. En dat is het natuurlijk niet. Het is niet oorcategorie. Het is oorcategorie. Jon had gewoon gelijk.
Maar dit hoorde ik jou toch zelf al verbeteren?
Ja, we twijfelden.
Deze rectificatie is meer, het is oorcategorie, ja, moeten we zeggen.
Oorcategorie, ja.
Gewoon buiten categorie, toch?
Ja, buiten categorie, ja. Mijn ezelsbruggetje wordt voortaan dat de hors ook een eetbare vis is. Dat is namelijk in een kruiswoordraadsel krijg je soms de opdracht om een eetbare vis met 4 letters te doen. Dan kun je uitstekend de hors invullen.
Niet te verwarren met paard?
Nee.
Oké. Okay.
Nee. Nee, dat is sowieso met een E erachter en het is zonder E.
Oh ja.
Dus de hors.
Oké. Okay.
Meteen een kruiswoordraadseltip. En een grotere fout was natuurlijk dat Dylan Groenewegen betichten van het winnen van Nokere Koersen. En Nokere Koersen had hij niet gewonnen. Kuurne, Brussel, Kuurne. Dat had jij natuurlijk geweten, hè, Tim.
Ja, als ik hierbij was geweest, was dit nooit voorgekomen.
Ik denk dat ik volgens mij in de 10 minuten nadat deze podcast verscheen, minimaal 4 WhatsAppjes, 3 tweets en 4 Facebookberichten heb gehad.
Trigger happy luisteraars.
Ja, super trigger happy luisteraars. Die hadden zitten vloeken op de fiets terwijl ze ons de fout hoorden maken. Maar onder andere Andreas Willemsen en Jure van Hel en Henry Paulussen wezen ons erop.
Ja.
En Jacobsen won ook Koersen en Dylan Groenewegen won Kuurne Brussel Kuurne.
Jezus, wij zitten toch in onze sprinters. Wij zitten rijk in onze sprinters. Kijk, dat is dus wat de verwarring veroorzaakt. Als we gewoon 1 goede sprinter hadden gehad, dan hadden we het gewoon onthouden.
Ten tijde van Jean-Paul van Poppel was dit niet gebeurd.
Nee, dat denk ik niet.
Nee. En Willem van Ewijk wees ons erop dat Lance Armstrong Greenways voor Groenewegen, maar Green Path is de bijnaam van Armstrong voor Groenewegen. Dus bij deze.
Klinkt als een minder goede vertaling eigenlijk.
Ja, dat is precies. Daarom had ik hem ook fout.
Ja.
En de laatste was dat ik Jos Kramer was vergeten. Die had namelijk ook John Degenkolb goed voorspeld voor de Kasseirit. En die was abusievelijk vergeten in de vorige voorspelbokaal uitslag. En de notaris heeft ernaar gekeken, nog een keer naar gekeken. Mm. De VAR erbij gehaald. Maar nee, de uitslag wordt niet herzien.
Zo, dat worden weer veel declareerbare uren aan het einde van de maand bij de notaris.
Ja, ik denk het ook. Maar ja, dat zo gaat het soms. Ik heb liever een rechtvaardig proces waar iedereen zeg maar, het gevoel heeft dat recht is gedaan, dan dat we er ons met een Jantje van Leiden van afmaken, Tim.
Willem, ik bewonder op de wijze waarop jij hier door het stof gaat met deze waslijst aan rectificaties.
4 rectificaties.
Ja, je steekt hier gewoon de hand in eigen boezem.
Ja.
En ik vind dat je een natje hebt verdiend.
Ik ook. Wat heb je voor me meegenomen, Tim? Uit Berlijn.
Nou, we hebben natuurlijk weer... Nee, ik heb niks uit Berlijn meegenomen, want we hebben natuurlijk biertjes van Brouwerij de Molen.
Bier uit de koelkast. Dat is true.
Ik had wel iets voor je mee mogen nemen uit Berlijn voor jullie. Dat was leuk geweest.
Het was een hint.
Bijvoorbeeld een Jan Ulrich miniatuur fietsertje.
Was daar sprake van dat je die tegenkwam?
Nee, dat is echt is totaal persona non grata in Duitsland.
Oh.
Dat is echt, die zijn natuurlijk heel erg moralistisch. Die willen dat allemaal niet. Dan krijgen we weer rectificatie. Niet alle Duitsers zijn moralistisch.
Nou, 95%.
En de wielrenners?
Ja.
Toch? Nee, dat is niet correct. Het is 96% van de Duitsers zijn moralistisch.
Maar Brouwerij de Molen dus?
Daar we hebben een natje van Brouwerij de Molen. En ik dacht voor vandaag, Ja. We hebben dus een heel document hè, met uitleg van Brouwerij de Molen waarom ze deze biertjes voor ons hebben gekozen. Mm-hmm. Overigens, die je met ons mee kan drinken als je het bierpakket bestelt. Hè.
Ja.
Maar deze is de Yes & YOLO. En dat is toch een beetje om te vieren dat er vrolijke demarages te vieren. Nou, en dat mag je vandaag wel zeggen natuurlijk.
Ja.
Vrolijke demarages. Als er één iemand YOLO ging, dan was het wel onze Tom vandaag.
Oké. Okay.
Dus daarom hebben we de Yes & YOLO.
Ja.
En de beschrijving is, soms moet je het niet te ingewikkeld willen maken, aanpakken en aan de boom schudden. Zeg maar wat Tom dus deed.
Uh-huh.
Een makkelijk drinkbare, doch smaakvolle India Pil Lager. Perfect in de zon en bij onbezonnen en onbezorgde demarages. Yes & YOLO is een eenmalig gebrouwen bier.
Nou, klinkt goed.
Ja,
dus ik zou zeggen, maak hem maar open. En weet je toevallig ook wat Dutch Darth Vader van deze Yes & YOLO vond?
Nou, ik ging natuurlijk zoeken naar Dutch Darth Vader. Dankjewel. Ik kon hem niet vinden.
Het enigma van ratebeer.com.
Ja, er stonden een heleboel recensies bij dit biertje, maar niks van Dutch Darth Vader.
Kunnen we hem eindelijk op een omissie betrappen?
Godzijdank was zijn oom had wel een reactie achtergelaten, want ik zag Dutch Drebus. Die zag ik wel met de reactie.
Ja?
En die zei een mysterieuze tap at Judy and Jorath Party at Van de Oorsprong. Clear orange golden color with a medium-sized white head. Smell sweet, hops somewhat yeasty. Taste hops malty sweet, medium body, nice carbo. I'm sorry, yours, opposites.
Okay.
Weet jij wat dit betekent? Want ik begrijp hier echt helemaal niks van.
Nou, ja, moet ik het vertalen? Voor?
Is het Brabant?
Het is Engels.
Oh, het is Engels.
Ja.
Dankjewel.
Onder andere Geran Thomas spreekt deze taal. Cheers. En dit spreekt voor zich. Alleen dit tap at Judy van de Oorsprong is een brouwerij / bierproeflokaal in Oorschot, weet ik toevallig. En dus ik vermoed
Brabant?
In Brabant,
ja,
hè?
Zie je wel. Daarom dus stond ik er niet.
Dus ik vermoed dat Dutch Drebus op het feestje van Judy en Joris was en daar Yes & YOLO van de tap heeft gedronken.
Misschien
en daar was er best over te spreken.
Ja.
Ja.
En daaronder misschien moeten we ook nog even Ice Dwarf meenemen.
Ja, de Ice Dwarf, ik was al super onder de indruk. Overigens, Dutch Drebus heeft gewoon 7624 bierrecensies.
Moet je nagaan, als je dat allemaal drinkt, dan heb je ook al een probleem, denk ik.
Denk je dat je in je leven meer of minder dan 6724 biertjes hebt gedronken?
Zou ik echt niet... Wat denk jij?
Ja, ik zou het wel schokkend vinden als ik meer dan 6724 biertje heb genomen. Maar ik sluit het tegelijk ook niet uit.
Als je ze opstapelt, heb je op de West ongeveer.
Hemel. Ja, goed. Ice Dwarf heeft er maar een derde van, 2092. En die schrijft geel bier met een mooie stevige schuimknaar, schuimkraag die wel snel inzakt. Smaak is licht bitter hoppig en fruitig met iets van ananas en thee.
Geel bier met een mooie stevige schuimkraag. Wat een dichter is Ice Dwarf.
Ice Dwarf is nu al mijn nieuwe favoriet. Dutch Darth Vader heeft afgedaan. Maar als je dit al niet recenseert, als je hem zo met de pet naar gooit als bierrecensent, dan kun je het wat mij betreft vergeten.
Oké, de Yes & YOLO. Nog even voor de administratie. Je kan dus bij Brouwerij de Molen, die voorzien ons van biertjes. Die biertjes kan je meedrinken als je naar vanbieren.nl gaat. Dan voor €25 en geen verzendkosten krijgt het bierpakket ook thuis gestuurd. En dan kan je dus met ons meedrinken. Dat is hartstikke gezellig.
Mijn schuimkraag stort in.
Ja, de schuimkraag die wel snel inzakt.
Ja, daar had Ice Dwarf ons al voor gewaarschuwd. En wat gebeurt er?
Waar we bij staan.
Nou ja, wil je ook zo'n inzakkende schuimkraag, dan weet je waar je moet zijn. Van bieren.nl.
Misschien hadden ze dit biertje naar Rigoberto Urán moeten noemen. Urán en YOLO.
Een inzakkende wielrenner. Hoe dan ook, het parcours. Wat de rit van vandaag, Tim. Het was genieten. Het was ook heel kort. Want we gingen vandaag naar La Rossière, het ski resort La Rossière. De rit vertrok vanuit Albertville en we gingen onder andere over de Montée de Bizan, de Col du Pré en de Cormet de Roselon, zoals je al zei. Met een stevige slotklim, waarvan wij in de vorige uitzending al hadden gezegd dat die Dumoulin mogelijk wel zou liggen.
Dat zeg je overigens over elke berg, Willem. Maar goed.
Nee, maar bij deze hadden we het extra benadrukt. Wanneer schakelde jij in? Heb je de hele etappe gekeken?
Nou, ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb bij de eerste minuut ingeschakeld. Maar ja, zoals je weet, ik ben fulltime podcaster.
Ja.
En bij ons op de redactie is het natuurlijk wel een beetje verplicht om de hele dag wielrennen op te hebben staan. Mm-hmm. Iedereen op kantoor die kijkt er ook naar. Dus we zijn daar de hele dag mee bezig.
Okay.
Maar wel een beetje, je bent wel een beetje zijdelings aan het werk hoor. Yeah. Het was ook niet zo heel spectaculair. Ik had dus gehoopt dat het echt zo op het begin al losging.
Yeah.
En dat Quintana op de eerste berg weg zou rijden.
Nou, ik had een beetje, dat had ik ook gehoopt. En ook omdat ik in het routeboek. Of, nou ja, laat ik eerlijk zijn, toeretappen.nl.
Oh, Willem.
Had gezien dat dat de eerste 2,5 kilometer meteen stevige bergen op zouden gaan. En daar dacht ik, dat is natuurlijk echt superkloten. Als je als je helemaal nog koud bent of relatief koud bent. En je moet meteen vol omhoog. Maar dit viel echt heel erg tegen. Dus toeretappen.nl had mij wederom in de steek gelaten.
Sagan ging wel gelijk keihard rijden.
Ja, maar die had, was geloof ik, na 7 kilometer lag een tussensprint. Ja. Van de eerste voor de groene trui. Die punten wilde die gewoon.
Ja. Nou ja, het is altijd een feestje om Sagan te zien rijden. Maar ik vind wel echt leuk etappes die je vanaf het begin kan zien.
Mm-hmm.
We krijgen volgende week ook nog korte bergritten. Dat wordt echt fantastisch.
Ja, ja, maar mijn hart maakte natuurlijk meteen een sprongetje toen het eenmaal losging. Want in de eerste vlucht zat mijn voorspelbokaal Caruso al.
Ja.
Toen dacht ik, dit kan toch? Dit wordt hem. Het kan niet meer mis, eigenlijk.
Nou ja, het was wel mooi, het kopgroepje. Er zaten echt allemaal verplichte nummertjes in die kopgroep.
Hmm.
Dani Navarro, die is vandaag jarig. Dus natuurlijk moest hij in de kopgroep. Covidus had bovendien, niemand wist nog dat Covidus meedeed aan deze tour. Dus die moesten wel. Wie zit er natuurlijk nog meer bij? Barguil.
Hmm.
Die moet natuurlijk mee. Alaphilippe.
Voor de bolletjes.
Voor de bolletjes. Wie hadden we nog meer? Soler.
Ja.
Zat in een kopgroep. Krach Andersen. Zou belangrijk worden later. Rudy Moinard. Het was eigenlijk het bekende beeld vanaf het begin. Ondanks dat het zo hard van start ging, zeg maar. Zo moeilijk van start ging.
Ja.
We hadden namelijk een kopgroep met daarachter Skies die tempo bepaalde.
Mm-hmm.
En het was heerlijk geschreven. Je had enorm veel gedaan. We hebben de laatste jaren natuurlijk heel veel over Sky gepraat.
Ja.
Ik heb ook het gevoel dat er echt heel veel Skies meedoen aan de Tour dit jaar. Heb jij dat ook?
30, zei je in de inleiding.
Ja, volgens mij zijn het er 30.
Ja, ja.
Die indruk krijg ik wel altijd.
Ja, ja, dus het aantal deelnemers in de ploegen is teruggedrongen. Maar het lijkt wel of dat alle renners van die ploegen die nu niet mee zijn, allemaal bij Sky zijn gaan fietsen.
Is dat zo? Hebben ze allemaal één renner in moeten leveren om aan Sky te geven?
Ja, ja, ja.
Dat zat er aan te komen.
Vandaar dat ze met zoveel zijn.
Maar je zit in de loop van de jaren zit je zoveel naar Sky te kijken dat inmiddels opvalt wie de eerste berg moet doen en wie dan de tweede berg moet doen en wie voor de derde week bewaard wordt. Pools die laat hem nu ook elke keer gewoon waaien als hij even zijn kuiten begint te voelen.
Ja.
Want die is gewoon helemaal voor de derde week wordt hij gespaard.
Ja, eigenlijk altijd inmiddels toch? Voor de derde week wordt hij gespaard. Maar het is wel interessant, zo'n groepje vind ik altijd. Omdat je ziet meteen de verschillende belangen. Hè? Dus Sagan die ging echt overduidelijk voor het groen.
Oh, wacht. Je hebt het over de kopgroep nu. Ja, precies.
Ja, Alaphilippe en Barguil die gaan dan voor. Die waren duidelijk op pad voor de bolletjestrui. Maar je ziet dan ook in zo'n groep, dan heb je de renners die voor dagsucces gaan. Maar het is ook altijd wel interessant om te kijken wie de ploegen meesturen die mogelijk iets van plan zijn. Dus in deze kopgroep, Krach Andersen, dat was natuurlijk de vooruitgeschoven post voor Dumoulin van Sunweb. Soler voor Quintana en Valverde en zo. En dan kun je eigenlijk al door in die kopgroep te kijken, kun je in ieder geval al zien welke renners of welke ploegen zijn iets van plan. Of hebben iets up their sleeve voor deze etappe. En dat kwam ook uit. Dus het was eigenlijk vroeg werd daar al beslist van hoe de etappes mogelijk zou gaan verlopen.
Misschien zit er wel nog een heleboel andere kanten aan renners vooruit sturen. Bijvoorbeeld moet de lulletje van de groep altijd vooruit. En die zit dan, weet je wel, keihard werken en dan gebeurt er niks achter hem.
Ja, Ten Dam vertelde dat hij niet dat ik van het bruggetje van lulletje naar Ten Dam maak. Maar die vertelde in de podcast dat hij opgestookt was door Sinkeldam en Terpstra laatst om een keer te demareren tijdens die hele saaie lange etappe.
Ja. Was hij daarvoor?
Net zo lang gek gemaakt totdat hij het gevoel had dat hij er niet meer onderuit kwam om gewoon daadwerkelijk te demareren. Vond ik wel mooi.
Misschien is Valverde dat vandaag overkomen.
Dat hij het lulletje was.
Nee, dat hij gewoon net zo lang opgestookt was. Je bent supergoed. Ja. Je bent super oud, maar supergoed. Ja. Je moet.
Dat hij toen ging. Ja, dat was mooi natuurlijk. Een mooie aanval. In ieder geval eentje waarvan we dachten, er gebeurt in ieder geval iets. Een favoriet. Mijn grote favoriet zelfs. Die probeert gewoon hier de boel te laten ontploffen.
Ja, we zagen Valverde gaan op de ene laatste berg.
Ja.
En in zijn eentje. Het was ook zo'n demarage, lullig gezicht eigenlijk. Dan gaat hij zo vol bravoure gaat hij weg en niemand reageert. Want die skytrain blijft gewoon lekker doorrijden. En al die anderen zitten achter hun zonnebrillen en hun helmen verstopt.
Ja. Ja, ik vermoed dat hij wel had gehoopt dat hij iemand mee had gekregen. Ja, maar goed, daar heb je dus...
Dat moest gebeuren, toch, ja. Op dat moment. Want ik dacht ook van, ja, dat gaat wel verder. Dat gaat natuurlijk niet de hele dag in zijn eentje rijden. Maar
nee, bijvoorbeeld...
het was een serieuze aanval geweest. Als Bardet was meegegaan of Nibali of...
Ja, of Dumoulin.
Of Dumoulin.
Ja, nee, klopt. Dat was een beetje verbazingwekkend. Maar daarvan zag je meteen wel dat het dus interessant en relevant is dat Soler in de kopgroep zat. Want die liet zich meteen uitzakken. En om Valverde te kunnen helpen.
Ja, maar het was op dit moment... Ik denk dat iedereen die zat te kijken dacht... Wow, Valverde gaat! En tegelijkertijd een beetje teleurgesteld was. Omdat ja, Valverde die ging op het moment dat er nog 6 Kai's voorop zaten. Mm-hmm. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Want het gaat je niet in je eentje winnen van 6 Kai's. En dan moet hij de andere ploegen moeten meewerken. Die moeten gewoon mensen meesturen.
Dumoulin werd er gisteren om gevraagd. Hè? Dus die had gisteren was natuurlijk ook al een bergrit. En die kreeg van de verslaggever de vraag van heeft het dan zin als die skyrenners met z'n allen voorop rijden, heeft het dan zin om te gaan demareren? Dan zegt hij, Dumoulin zei gewoon, ja, ik zou wel willen, maar dat is gewoon zelfmoord als je dat doet. Want ze hebben nog zoveel mensen die je kunnen terughalen. Dus dat slaat eigenlijk nergens op om dat te doen. Dus is eigenlijk je enige optie om te blijven zitten in het peloton. Tenzij het natuurlijk met meerdere mensen tegelijk doet. Dus misschien was de fout van Valverde wel dat hij niet een bondje had gesloten met Nibali van tevoren bijvoorbeeld. Van we gaan samen of met z'n tweeën. Ja. Of we nemen nog iemand mee. Dat had zomaar gekund.
Of er is nog een alternatief te bedenken. Misschien heeft Valverde zelf het gevoel dat het helemaal niet zo goed is.
Mm-hmm.
En dat is ook vaak met dit soort demarages, een soort alles of niets demarages.
Ja, dat had
zo. Dat ze dan ineens gaan en op een raar moment.
Ja.
Ik dacht ook dat het toen met Froome in de Giro, dat ook het moment was waarop die gewoon echt niet meer wist.
Ik had niet het idee dat het bij Valverde dat de verklaring was. Ik denk daadwerkelijk dat hij dacht van ik moet hier de lont in het kruidvat gaan steken. Als ik wil winnen. En dat heeft hij geprobeerd. Hij heeft er natuurlijk later wel de prijs voor betaald. Dus eigenlijk de theorie van Dumoulin is... van wat hij gisteren zei... was de actie van Valverde vandaag zelfmoord. Ja, dat is het gebleken.
Ja, maar we hadden het, op dat moment hadden wij even contact met elkaar. En iemand had gezegd van... ja, als je iets tegen dit Sky wil doen... dan zal het van Movistar moeten komen.
Ja.
En die zullen gewoon vroeg moeten gaan. Mm-hmm. En dan met veel geweld moeten gaan... om gelijk die knechten, zeg maar, op te leggen. Kwiatkowski's en zo eraf rijden.
Ja, precies. Proberen om Thomas en Froome zo snel mogelijk te isoleren.
Ja, wij hoopten ook nog een beetje op Bahrein.
Ja, die vond ik eigenlijk de logische kandidaat. Omdat bij Movistar heb je natuurlijk het probleem... dat je 3 kopmannen hebt, eigenlijk... En dus maar in totaal nog maar 4 mensen die iets kunnen doen... waarvan Soler eigenlijk de enige is die bergop heel hard kan rijden. Dus daar heb je eigenlijk maar 1 iemand... tenzij je 1 van je kopmannen opoffert die het werk kan doen. En bij Bahrein heb je wel meerdere jongens... de Itagire-broertjes, Pozzo Vivo... die in dienst van Nibali rijden... en ook echt zichzelf kapot kunnen rijden op een berg. Maar... Ja, dan nog is het... daar hoop je natuurlijk op dat ze hun krachten inzetten om Sky te slopen... En niet zoals wat er gebeurde om voorop te rijden op het moment dat Sky het werk zou moeten doen.
Ja, want ze gingen achter Valverde aanrijden. En we zagen Dr. Pozzo 4 op kop het gat met Valverde dichtrijden. Net op het moment waarvan je denkt, ja, nou moet Sky even pijn hebben.
Onbegrijpelijk, hè?
Maar ik vraag me wel af of die gasten van Bahrein of die goed genoeg zijn om iets tegen Sky te kunnen doen. Ik weet niet of je met Itzegiris en Pozzo Vivo ver genoeg komt...
Nee, maar ja, maar, ja.
Om iets tegen...
Nee, niet alleen maar. Nee, maar wel, het zijn wel, als van de ploegen die over zijn, zijn Mobistar en Bahrein eigenlijk de enige die überhaupt renners genoeg hebben, zeg maar, om iets meer te doen dan alleen wat Sunweb doet, namelijk Dumoulin zo lang mogelijk vooraan houden. En dus hoop je dat ze samenspannen of samenwerken tegen Sky. Maar niemand doet dat ooit.
Maar weet je welke ploeg er nog meer rondrijdt die een paar hele goede klimmers heeft?
Nou.
Team Jotto, Lumbo, Campina, Brand Loyalty.
Ja, die hebben er drie hele goede klimmers, waarvan twee mensen beschermde status hebben. Dus waarvan één iemand iets kan doen. Antoine Tolhoek.
Ja, of Robert Gesink.
Ja, oh ja, ja, sorry, die vergeet ik. Gesink, ja.
Ja, nou, maar die zitten, ja,
toch... Dat is waar, heb je gelijk in.
Ze staan inmiddels boven, ja, Movistar in het ploegenklassement.
Als ik Dumoulin was, dan zou ik zeker even gaan praten bij Lotto Jumbo, ja. Want ik denk dat er echt nog wel kansen komen voor Lotto Jumbo. Ook bijvoorbeeld om de etappe te winnen met Roglic of met Kruiswijk. En als Dumoulin daar een bijdrage aan kan leveren in ruil voor dat ze af en toe een beetje werk doen voor Sunweb zelf niet kan. Nou, het lijkt me, ga ik me geen slechte deal.
Ja.
Maar ja, laten we in ieder geval constateren dat Valverde dat praatwerk van tevoren niet heel goed had georganiseerd.
Misschien had hij het wel gezegd tegen Quintana, maar had Quintana het weer niet verstaan.
Ja, precies. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, ons hart ging pas echt sneller kloppen natuurlijk toen plots in de afdaling, nota bene, Dumoulin ging demareren.
Ja, dat zag ik dus niet gebeuren, want ik was iets anders aan het doen.
Yeah.
Toen hoorde ik ineens dat Dumoulin een gaatje had. En ik heb zo'n verdedigingsmechanisme dat ik ogenblikkelijk denk, het zal wel niet.
Mm.
Dus weet je wel, dit is too good to be true.
Iemand probeert me voor het lapje te
houden. Ja, inderdaad. Weet je wel, dan zegt een collega met de koptelefoon op zich, hey, Dumoulin heeft een gaatje. Ja, wil je nog koffie?
Ja. Yeah.
Maar het was echt zo, in de afdaling. Dit zijn toch van die dingen die normaal Froome doet.
Ja, ja. Nou,
of
ja.
Nibali soms.
Ja, zeker. Nou ja, het is het teken dat hij zich goed voelt, volgens mij, Dumoulin. Maar dat hadden we al eerder geconstateerd in deze tour. En dat is, ja, dat is super fijn. En wat natuurlijk heel prettig was, was dat hij dus een van de jongens uit de vroege kopgroep, Krach Andersen, die zich ontpopt tot een echt super goede knecht van Dumoulin. Was al in topvorm en een rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Dus we wisten al toen, voordat hij naar de tour ging, dat het echt een van de sterkere mannen in de Sunweb-ploeg zou zijn. Maar die kon hem mooi geleiden door de afdaling. Ja. En die ging een partij hard, joh.
93,5 kilometer per uur.
Ja, dat is echt onvoorstelbaar hard.
Volgens mij had Dumoulin tegen hem gezegd, ga maar even wat lawaai maken in de afdaling.
Ja. Yeah.
Nou, dus kan je het krijgen ook van Krach Andersen.
Ja, hij kan supergoed dalen. Maar Dumoulin dus ook. Dan moet je toch altijd weer denken aan, goh, had nou even niet gewacht op Reichenbach in de Giro.
Oh,
als je dit zo goed kan.
Dat Reichenbach-trauma.
Ja, wel een beetje hoor. Maar ja, het was natuurlijk genieten van Dumoulin. Sowieso dat er gewoon dingen gebeuren in de Tour. Weet je, tot nu toe was het toch best wel een beetje een saaie Tour. Maar deze rit van vandaag was wel echt geweldig. En hij hield het gewoon, het gaatje.
Ongelooflijk, ja. Het was, het werd
een seconde of 30 of zo werd het. Ja.
En dat was dus onderaan de slotklim. Ja. Hadden ze dus 30 seconden.
Ja.
Dat bleef eigenlijk ook al lange tijd.
Ja.
Toen kwam hij bij Valverde te zitten. En Soler. Mm-hmm. En nog Krach Andersen. En Soler en Krach Andersen deden een wereldrecord parkeren. Ja. Onderaan de slotklim. Ja, die hadden werk gedaan natuurlijk.
Ja.
Maar toen zaten ze met z'n tweeën. En Dumoulin die ging met een gigantisch tempo de berg op.
Ja.
Valverde in zijn wiel. En toen zei Dumoulin, dit zou een goed moment zijn als jij ook even wat werk verricht.
Ja.
En toen maakte Valverde het gebaar dat hij dat niet kon. Waarop iedereen in Nederland woedend werd omdat Valverde niet wilde overnemen.
Iedereen dacht, hij wil niet. Waarom wilde hij niet? Dat was echt, dat was natuurlijk de grote vraag. Maar ja, waarom die niet wilde was het probleem niet. Dus gewoon, hij kon gewoon niet.
Nee.
Eigenlijk denk je dat de conclusie moet zijn.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon heel vaak zo. Hij had een snelle aanval gedaan.
Ja.
Heel veel werk al verricht.
Ja.
En dat was gewoon niet meer.
En ik zou niet onderschatten hoe hard Dumoulin een berg oprijdt.
Ja.
Of kan je nog Valverde heten, maar ja, dat is, maar het is toch wel, het zegt toch wel veel over je status ook als wielrenner. Ik blijf toch nog steeds Tom Dumoulin als groot enorm talent zien, terwijl hij toch de Giro heeft gewonnen en Valverde als de gearriveerde renner, een van de grootste in het peloton. Maar hoe makkelijk Dumoulin dan op zo'n bergje wegrijdt bij Valverde, dat is toch, of bij, ja, bij Valverde, dat is toch, daar wordt je hart, ja, word je hart toch ook heel warm van.
Ja, 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 dan word ik echt zo oncontroleerbaar enthousiast van als hij met zo'n licht tikje even uit het wiel rijdt.
Ja. Ja, ik vond het natuurlijk naar, want ik had Valverde als de winnaar van deze Tour opgeschreven van tevoren. En ik moet zeggen dat die kans wel een stuk kleiner is geworden dan vandaag. Maar dat was, het was het waard.
Ik vind je nog steeds een groot wielerkenner, hoor, Willem. Maar dat je er totaal naast zit met Valverde, dat maakt helemaal niks uit.
Nee, dat is ook zo. Maar ja, dus het hielde de voorsprong. En toen ging Geraint Thomas aan in het groepje erachter.
Dit was al een vervelend moment voor mij. Want ik had dus heel even Radio 1 opgezet, omdat ik even de kamer uit moest. En toen hoorde ik op Radio 1, toen zeiden ze, het gat wordt met seconden groter, wat Dumoulin heeft op het groepje met Froome erin. En toen zette ik Radio 1 af, omdat ik weer terug was, tv aan. En ik zie nog net Geraint Thomas wegdemareren bij Dumoulin.
Ja. Ja.
Dus had ik even een soort...
Je had een heel stuk gemist.
5 minuten tussendoor gemist.
Ja, nou ja, het begon eigenlijk best wel hoopvol, want Geraint Thomas kwam erbij. Dat was best dat vond ik een indrukwekkende tussensprint die Thomas daar deed, om naar het groepje van Dumoulin te rijden. En het leek even op dat ze met z'n tweeën zouden doorrijden, wat ik echt super interessant had gevonden, want dat had ook heel veel gezegd over de ploegentactiek van Sky. Maar je zag toch eigenlijk al vrij snel dat Thomas gewoon erbij kwam en eraan kon gaan plakken. En Dumoulin eigenlijk het werk liet doen. En dan weet je eigenlijk al van waar gaat dit op uit. Je zag eigenlijk het scenario zich ontrollen op die laatste berg. Op dat laatste deel van Thomas gaat daar niks doen. Dumoulin moet alle kastanjes uit het vuur halen. En Froome zit er ook nog achter. En die gaat ook nog wel iets proberen.
Nou, maar kijk, we kunnen wel doen alsof het vanzelfsprekend is. Maar het is echt Chelsea-voetbal, hè, wat hier gespeeld wordt. Mm. Dit is gewoon een draak van een wedstrijd neerzetten. En dan Diego Costa aan de laatste minuut scoren.
Ja.
Dit was echt, je zag het aankomen, maar het is zo vreselijk. Het doet echt pijn. Want Dumoulin heeft dan zoveel werk verricht.
Ja.
En Geraint Thomas, die heeft alleen maar achter zijn dure knechten gezeten de hele etappe. En dan gaat hij even wegspringen bij Dumoulin in de slotfase.
Ja.
God, nee, wat frustrerend.
Ja, het is zeker waar. Ja, ik constateerde na afloop eigenlijk, want het is Thomas gaf een interview en ik dacht eigenlijk, hoe krijgt Sky toch voor elkaar dat zelfs zo'n sympathieke jongen in een Sky-shirt in één keer onuitstaanbaar wordt.
Ja, inderdaad.
Ja. Maar ja, goed. Ja, hij deed natuurlijk eigenlijk alles goed, hè, Thomas. Het is gewoon de ijzeren wet van het wielrennen. Eerst andermans bordje leeg eten en daarna aan dat van jezelf beginnen.
Ja.
Ja, het was eigenlijk natuurlijk echt een les in efficiency. Maar het is ook wel weer dat je constateert, goh, Dumoulin zit daar wel echt, die moet alles alleen doen, de hele tijd. Het is echt Tom tegen het soepie, de hele
Maar dat is niet helemaal eerlijk, hè? Want Krach Andersen, die heeft echt gezorgd dat hij dat gat maakte.
Ja, oké. Okay. Nou ja, dat dus is waar. Maar dan laten we zo zeggen, dat is uitstekend gebruik gemaakt van de kwaliteiten die je wel hebt in je ploeg. Maar je moet wel constateren dat het is gewoon echt te weinig. Als je niet oppast, zeg maar, dat is, het kan, hè? Dus Tom Dumoulin is zo goed dat hij ook in zijn eentje wedstrijden zou kunnen winnen. Maar als je niet oppast, ga je gewoon wel, denk ik, als je niet je ploeg versterkt, ga je wel heel veel kansen missen die je normaal gesproken had gemaakt als je een iets sterkere ploeg had gehad.
Ja.
Want als Dumoulin een slechte dag heeft, is er niks of niemand die hem kan helpen.
Ja, ik hoorde Nibali, ze hadden een interview met Nibali gisteren, na afloop. En gisteren was natuurlijk echt een saaie etappe die door Sky de hele tijd geneutraliseerd werd eigenlijk. Ja. En toen vroeg ze aan Nibali wat hij daarvan vond. Ze zeiden, ja, dit is moderne wielrennen. Kijk, Sky heeft een budget van meer dan $40 miljoen om per jaar uit te geven.
Mm-hmm.
En zijn ploeg, wat ook al een rijke ploeg is, heeft $15 miljoen om uit te geven.
Ja.
Ik weet niet, dit klinkt me als ontzettend groot verschil, maar dit is wat hij zelf zei.
Nibali is de bron, hè?
Dus even de bron is Nibali hiervan.
Klein korreltje zout.
Maar de meeste
maar voor de verhoudingen, het is wel waar. Nee,
de meeste ploegen hebben 10 miljoen. En dat klopt al, want wij hebben ook wel eens overwogen om een ploeg te kopen, toch Willem? En toen uitgerekend hoe duur het was.
Dat we nog 9,9 miljoen tekort kwamen.
Ja, maar we zijn op zoek naar iemand die ons daarbij wil helpen.
Ja, precies. Onze hoop is gevestigd op Brouwerij de Molen, maar dan moeten jullie eerst wel allemaal natjes kopen.
Een ploeg, dan bouwen we een Brouwerij de Molen ploeg rondom Dumoulin. Dat lijkt me wel terecht.
Zeker. Ja. Nee, maar ja, dat is wat ze moeten gaan doen,
toch, tegen Sky. Ze moeten nu gewoon een keer een ploeg om hem heen bouwen.
Ja.
Dat is gewoon wat er moet gebeuren. En dat is wat heel veel andere ploegen niet doen.
Ja, Ja, nee, precies. En ja, je ziet dan, dus zoals, dus dan zo'n mooie aanval. En dan zie je dus ook, het is dan natuurlijk ook super frustrerend. Want Froome sprong dus op een gegeven moment weg uit het groepje daarachter. Waar Quintana en Nibali echt een enorme blunder maakten door niet meteen op zijn wiel te gaan, zitten. En hem dus kwijtraakten. Dat is denk ik deels een kwestie van niet kunnen. Maar het was ook gewoon, was ook gewoon stom eigenlijk. Want dat ja, was het.
Dat had nog wel moeten kunnen.
Ja, nee, zeker. En wat natuurlijk Daniel Martin, het hobbelpaard, die kon wel mee. Ja, en die ging Froome voor een heel groot deel terugbrengen naar Dumoulin en Thomas. Ja. En ik snap wel dat Martin natuurlijk ook voor zijn eigen klassement rijdt. Maar ja, het is wel frustrerend dat zelfs dat deel Froome niet zelf hoeft te doen. Dus heb je geen knechten meer over, gaat Martin een beetje lopen knechten voor je.
Ja, maar dat is de luxe die ze hebben. Ze kunnen zelfs anderen, het gevecht van de ploegen daaronder, kunnen ze voor hun eigen gewin gebruiken.
Ja, precies.
Er moeten nu ploegen zich gewoon gaan organiseren tegen Sky als je iets tegen de dominantie van Froome en Thomas wil doen.
Ja, maar ja, dat is waar. Maar die roepen we al 3 jaar, toch?
Ja.
Dat dit moet. En dat de enige manier is om Sky te verslaan is door samen te spannen en bondjes te sluiten.
Ja,
en het lukt gewoon niet op een of andere manier.
En dit is het moment. Dit of morgen. Want je gaat natuurlijk vanaf volgende week weer krijgen dat mensen voor de derde plek gaan rijden. Ja. En dan gaan Quintana en Nibali weer de hele tijd naar elkaar zitten kijken.
Het is zo zeldzaam dat ploegen samenspannen dat wij de keer dat het gebeurde, namelijk Bob Jungels met Dumoulin, dat we er meteen een bier naar hebben vernoemd.
Ja,
zo zeldzaam is het.
Nou, dat gaan we gewoon weer doen. Als iemand Dumoulin hier helpt, dan gaan wij gewoon een champagne op de markt brengen.
De Young Roglic. Maar
precies.
De schanspringer, noemen we hem dan.
En wat was...
heeft hij gedaan vroeger.
Heel interessant. Ja. Is... even het resultaat hiervan, want het werd een beetje chaos zo. We kregen dus als eerste Geraint Thomas over de meet, die vlak voor de top wegsprong bij Dumoulin. Ja. Toen kwamen Dumoulin...
De situatie was, Nieve reed nog in zijn eentje op kop. Daarachter zat een groepje met Dumoulin inderdaad, en met Thomas en Caruso. Froome kwam daarbij, en op het moment dat Froome erbij kwam, sprong Geraint Thomas uit het groepje weg. Het leek erop dat Nieve dat hij het kon gaan redden, of kon gaan houden. Maar Thomas kwam zo hard af dat hij het alsnog niet lukte. En Thomas kwam als eerste over de finish, ja. En pakte dus de etappezege en de gele trui.
En de verliezers van de dag? Dan Martin heeft het, die zat er vlak achter, een paar seconden verloren. Bardet en Nibali en Quintana zaten bij elkaar.
Ja, nou, het is allemaal nog redelijk goed. Ze hebben verloren, maar het is nog redelijk de schade beperkt, weet je het.
Cavendish zat, we kunnen niet zeggen vlak daarachter. Maar die schijnt nu wel zo ongeveer binnen te zijn.
Ja. Hij is wel gefinished. Ja, hij was niet eens zo ver buiten de tijd. Hij is wel moet hem nageven. Hij had ook gewoon op kunnen geven halverwege. Maar hij is keurig gefinished. Buiten de tijd weliswaar. Dus uit de uitslag geschrapt. Die rijdt start morgen niet meer. En Marcel Kittel, idem dito. Ja, maar er waren natuurlijk niet de grote verliezers van de dag. Ik bedoel, ze zijn er uitgestapt. Maar daar hadden we wel een beetje van kunnen zien aankomen dat ze het vandaag heel moeilijk zouden krijgen.
Ja. Andere mensen die het kopmannen die het vandaag heel moeilijk hadden, waren Oran, Mollema, Maika. Maika ging heel slecht. Maar ja.
Jungels zou ik toch ook wel noemen.
Jungels.
Ja. Ja. Ik denk dat hij iets meer had verwacht nog. Dat hij iets beter had meegekund. Wij hadden natuurlijk in ieder geval gehoopt.
Yates ging ook niet lekker.
Ja, en hem Yates was echt, die rijdt de hele tour al slecht.
Zakarin.
Ja, maakt het ook niet.
Toch een groot slagveld. En dat allemaal dankzij ons Tommeke.
Ja, zeker. Ja. Ons Tommeke en de Skybots, die het kapot hebben gereden. Wat de puntjes van hoop waren natuurlijk dat er gewoon 2 man van Lotto Jumbo nu in de top 10 staan. Of top 7 zelfs, volgens mij. En vandaag indrukwekkend goed meereden. Kruiswijk en Roglic zaten gewoon bij de top. Deed me een beetje denken aan de Tour van Bouw en Lau. Dan zag je ook de hele tijd 2 Belkin jongens aanhaken bij de kopgroep.
Helaas een beetje in de schaduw van Dumoulin dit keer en niet hun eigen shine.
Nee, het is wat ik zei. Het is een kwestie van een bondje sluiten. En die shine kan zomaar een keer op jou vallen.
Voor je het weet heb je een champagne.
Ja, maar het is toch, ik bedoel, even
props. Een jong kleerhanger.
Props voor Lotto Jumbo, want ze staan inmiddels boven Mobistar in het ploegklassement. Mm-hmm, wat ja. best wel knap is.
Risico is wel een beetje dat Kruiswijk en Roglic op deze manier de Leipheimer en Cadel Evans van deze Tour gaan worden.
Ja, dat risico is er zeker. Maar ik bedoel, hey, laten we even het positief bekijken. Lotto Jumbo staat nu op 2 ritoverwinningen. Heeft 2 mannen in de top 7 van het klassement. Ik wil nu weten hoeveel ze staan ook trouwens. 5 en 6. Ja, dat is dus super knap. Hebben ze staan. En ze hebben nog Tolhoek, die eigenlijk zijn doorbraak beleeft deze Tour. Geesing, die gaat echt nog wel wat laten zien. Was gisteren ook al even mee in de kopgroep. Het is gewoon een verdomd mooie Tour van Lotto Jumbo.
Dumoulin staat nu derde op 1.44 van Thomas. Mm-hmm. Ik vroeg me eigenlijk af. Hij heeft een lekke band gehad bij de Muur de Bretagne.
Yeah.
Waar hij veel tijd heeft verloren. 50 seconden. Maar waar heeft hij de rest van die tijd
plus
eigenlijk?
Plus 20 seconden boete.
Oh ja, plus 20 seconden boete. Ja. Ja, daar kom je al bijna.
Ja.
Dus,
en nog een paar tellen in de ploegentijdrit. Dus dat is het zo'n beetje. Ja,
want 1.44 is eigenlijk al best wel een groot gat, hè?
Ja, maar ook nog te overzien, hoor.
Ja.
Ja, het is niet, not all hope is lost. Maar het is wat angstaanjagend is natuurlijk, dat er gewoon 2 Skys bovenaan staan. Dus ze kunnen ze allebei uitspelen. Dumoulin moet ze allebei verslaan, wil die op het hoogste treetje van het podium terechtkomen.
Ja. Ja. Hij zal een beetje afhankelijk zijn van wat de anderen gaan doen de komende dagen.
Ja, precies. We moeten naar de voorspelbokaal, denk ik. Jij had, we hadden jou gewhatsappt toen je in Berlijn zat met de vraag: wie denk je dat er gaat winnen? Jij zei Romain Bardet. Typte je heel snel terug, vond ik. Heel snel, heel overtuigend.
Ja, ik ben ook nog steeds wel... Ik zie
je ziet het Bardet nog steeds doen. Je ziet hem nog steeds winnen vandaag.
Ik denk ook dat het een misvatting is dat hij vandaag niet heeft gewonnen. Nee, maar ik denk nog steeds dat hij heel goed is.
In een parallel universum heeft hij de zegen glansrijk behaald.
Nou, ik ben wel benieuwd wat hij gewoon de komende week gaat doen. Het is ook nog wel een aanvallende renner. Het is wel iemand waarvan we wat mogen hopen.
Ja, zeker. Dat zou hij hem zeker moeten zijn. Maar hij is het nog niet, deze Tour. De aanvallende renner.
Nou, hij heeft een keer weggereden vandaag.
Ja.
Was niet heel succesvol, maar hij heeft wel geprobeerd.
Ja, maar ik verwacht van Bardet wel iets meer, hoor. Ja. Iemand die zo zijn hele seizoen afstemt op de Tour de France. Moet toch niet alleen maar een beetje volgen en moet gewoon een avontuur maken. Leuke dingen doen.
Hoe is het met jou?
Scheid hebben, acties maken, zou El Giro Elia zeggen.
Is zo.
Dat vind ik een belangrijk levensmotto.
De El Giro Elia doctrine.
Ja. Jonne had Valverde. Nou, die was even goed onderweg, maar daarna plofte het vrij helaas. Jammer, ook voor mijn voorspelbokaal XL. Waarvan we Richie Porte al bij Jonne hadden moeten schrappen. En mijn Valverde dus nu ook redelijk kansloos lijkt. Wie had jij ook alweer op 1 staan?
Bardet. Nee, voor de eindoverwinning. Yeah? Froome.
Oh, godverdamme, Tim.
Ja.
Ja.
Jullie hadden allebei Froome helemaal niet op het podium. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen.
Ik hoor buiten een haan 3 keer kraaien.
dus altijd jezelf indekken.
Maar ik had Caruso. Ik twijfelde tussen Caruso en Dumoulin. Ik moet eerlijk zeggen, Caruso werd vandaag 4e. Ik heb de hele etappe hoop gehouden dat hij het zou gaan doen.
Zeker, Willem. Jij twijfelde tussen Caruso en Dumoulin. Ik twijfelde over Geraint Thomas, maar ik zat er niet bij, dus ik kon niet stellen. Maar daar twijfelde ik ten zeerste
over. Caruso, hij deed het gewoon goed. Ik had er ook nog een beetje geld op gezet, dus ik was dubbel teleurgesteld dat hij het uiteindelijk niet redde. Maar het werd dus Geraint Thomas en er waren meerdere mensen die dat goed hadden. 5 om precies te zijn. En ze hebben alle 5 schitterende namen, wederom. En ik heb ze wederom niet verzonnen. Peter Slump, Chris Kwartel, Anthony van Hiefte, Gaston Bouvry en Jip Frerix.
Ja, klinkt als professoren van Hogwarts.
Ja, wel een beetje. Ik probeer nu ook een Harry Potter referentie te maken, maar ik moet dan meteen bekennen dat ik Harry Potter nooit gelezen heb. Het komt omdat ik geen kind van 6 ben, Tim.
Wacht maar tot jouw kinderen oud genoeg zijn, Willem.
Oh, ik ben vast van plan om Harry Potter met
te lezen. Dan ga je deze zure grapjes terugnemen.
Dat is waar.
Vreselijke muggel.
Oké, tot welke dispuut, of hoe heet dat dan bij bij Harry Potter?
Hetzelfde dispuut als de Isagiris, zitten ze.
Dispuut uilenbal van...
De Isagiris.
Ja.
Nee, het klinkt als zwadderig namen.
Zwadderig, oké. Zwadderig lid Gaston Bouvry, die wint de voorspelbokaal, heeft de notaris besloten. En dus wint Gaston een boek uit het wielerfonds van Atlas Contact en de mogelijkheid om iemand de groetjes te doen in de volgende uitzending. Nou denk ik, dat is echt de ultieme prijs die je kunt krijgen natuurlijk. Want dat was, we hebben het vorige aflevering met Barry Robel wel gezien. Hoe gelukkig het een mens kan maken als jou de groetjes wordt gedaan door een goede vriend. Voor het oog van de natie. Maar de vorige winnaar, Martijn Willem Wolfs, die mogelijk van een ander dispuut van Harry Potter was. Ik weet dat ook weer van dat slechte, van die slechte
dat
jongens.
Dat was zwadderig, Willem.
Oh, oké.
Dus die is van Ravenklauw.
Van Ravenklauw, ja, die voelde zich daar te goed voor en heeft dat dus niet gedaan.
Ja.
Hadden we dan toch maar voor Dirk Bocht Duist gekozen.
Ik vind het erg cynisch van je, Willem. Misschien heeft hij wel niemand om de groetjes aan te doen.
Dan had hij ons de groetjes kunnen doen. Je hebt altijd iemand om de groetjes te doen. Je kunt altijd ons de groetjes doen. Als je erover twijfelt, dan kan dat. Dus
voel je niet onzeker. Dat is maar wat je wil zeggen. Nee, je mag altijd ons de groetjes doen.
Dat is goed. Luister. Morgen zijn we er weer. Alweer. Dus deze voorspelbokaal wordt een hele korte. Dus je hebt niet heel veel tijd om deze voorspelbokaal in te vullen. Dus haast je naar Facebook. De Rode Lantaarn op Facebook om je voorspelling in te vullen. Morgen gaan we van Bourg-Saint-Maurice naar Alpe d'Huez. En dat is natuurlijk echt de historische prachtige rit. 175,5 kilometer. Met eigenlijk een aantal, legendarische namen. De Col de la Madeleine, de Col de la Croix de Fer en uiteindelijk de Alpe d'Huez. Met 21 haarspeldbochten. Bocht 7, de Nederlandse bocht. Oh, en ik zag bocht 10, de Ierse bocht. Die bestaat dus ook.
Waar?
Ja, daar verheugde Dan Martin.
Guinness.
Dan Martin verheugde zich op de Ierse bocht. Ja. En dus daar moeten we ook even in de gaten houden. Maar de hamvraag is natuurlijk voor de voorspelbokaal.
Maar wat een schitterende etappe morgen. Ik hoop zo erg, dit moet gewoon een Nederlander gaan winnen. Het is gewoon, de Alpe d'Huez is de Nederlandse berg. Dan moeten Nederlanders in ieder geval een poging wagen. Gesink, als je dit niet doet, dan ben ik morgen, dan ga ik uit protest, ga ik mijn natje niet opdrinken.
Oké, nou, jij zegt Gesink vanmorgen?
Nee. proberen. Ik zei proberen, Willem.
Ja, ik wil dat je het probeert en ik ga niet mijn natje opdrinken, maar ik heb er geen vertrouwen in. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen.
Hier moet je het mee doen.
Ja, oké.
Nee, ik schrijf Froome op. Ik denk dat...
Kukkeleku!
Ik kan me niet de hele tijd voor Judas uitmaken, Willem. Nee, ik schrijf Froome op, want ik denk dus dat er een... er is natuurlijk hartstikke concurrentie tussen Geraint Thomas en Froome.
Ja.
Ook omdat Geraint Thomas ging wegspringen toen Froome zich vandaag net aansloot bij het groepje.
Ja. Dat was lullig.
En Froome is een ego, die kan er niet tegen. Dus die gaat alles op alles zetten om morgen een vernietigende slag uit te delen aan iedereen.
Maar dus dat, ja, een vernietigende slag voorspel jij zelfs?
Ja, een vernietigende slag, Froome, eclatant.
Een alles verwoestende moker.
Ja.
Wauw, oké.
Okay. Nou, hij gaat niet berg echt binnenste buiten keren.
Vind ik niet echt iets om eruit te kijken.
Dwars door die Ierse bocht vliegen.
Heet je? Jonne, jij zit hier ook aan tafel. Je hebt je tot nu toe keurig ingehouden. Het zal moeilijk zijn na de afgelopen twee afleveringen, waarin je heel veel mocht praten.
Ja, het was afzien. Nee hoor, ik heb genoten.
De haren uit je hoofd getrokken.
Ja, alles wat je hebt gehoord. De ene rare theorie komt voorbij. Het is genieten.
Ja, het is een kwestie van je nagels in de bank zetten en gewoon inhouden. Hey, luister, wie gaat er morgen winnen?
Omar Fraile.
Oké, dat zeg je met veel overtuiging.
Ja.
Waarom?
Omdat hij heel hard gaat fietsen.
Ja, oké. Okay. Dit klinkt als de Astana ploegrijder die met zijn motivational speech morgen in de bus.
Ja, die doe je best.
Omar, morgen heel hard fietsen.
Ja, zo hard mogelijk. Zo hard mogelijk naar boven. Okay. Zo hard mogelijk beginnen. En dan zo hard mogelijk volhouden en dan zo hard mogelijk over de streep.
En proberen te zorgen dat niemand je inhaalt.
Ja,
in godsnaam.
Als iemand je toch inhaalt, nog harder gaan.
Fietsen. Ja. Ja, dat is belangrijk.
Okay. Dus ja, dat is mijn voorspelling.
Nou, dit kan eigenlijk niet meer mis, zou ik zeggen.
Nee, toch?
Nee.
Snel en simpel. Jij?
Ik heb dus wederom gekozen voor de wetenschappelijke benadering. Want die bracht mij met Caruso namelijk heel dicht bij de overwinning. Maar ik dacht, I need to step it up a notch. Want met de Strava-voorspellingen, de Strava-data, het brengt je zo ver, maar niet tot over de finishlijn. Dat was helaas het geval bij Caruso. Dus heb ik gekeken naar... Ik ben begonnen bij te kijken naar de Strava-segmenten van Alpe d'Huez. Want dat is natuurlijk waar het beslist gaat worden. Toen kwam ik de naam David Gaudu tegen. En dat is een klein klimmertje. Het is de lichtste man van het peloton. Hij weegt 53 kilo. 53 kilo! Weet je hoe weinig dat is? Want hij is namelijk 1,73. En dan is 53 kilo, denk ik dat je ongeveer een BMI van 2 hebt. Wat ongeveer zeg maar 70 keer anorexia is. Maar David, dat maakt hem wel uitermate geschikt om een berg op te gaan klimmen. Maar ik dacht, die Strava-segment is niet goed genoeg. Dus ik heb ook zijn horoscoop van morgen er even bij gepakt. Want David Gaudu is namelijk is een weegschaal. Hè?
Jongens, ik ben ook een weegschaal.
En Jonne is ook een weegschaal. Ja. Dan heb ik heel goed nieuws voor jullie, jongens. Want jullie horoscoop voor morgen ziet er ontzettend goed uit. Tim, Jonne en David Gaudu gaan morgen een geweldige dag tegemoet. Ik zal jullie namelijk vertellen. Het is geen wonder dat jullie in een goed humeur zijn. Jullie zouden je zelfs kunnen afvragen wat er gaande is. Want de sterren hebben een zeer sterk en positief effect op jullie. Maak er dus goed gebruik van en geniet van jullie dag.
Jeetje, wat een druk. Ik voel ineens ontzettende druk om morgen te presteren.
Jij, Jonne en David Gaudu moeten morgen hun kans grijpen. Want beter dan dit wordt het nooit meer. De sterren hebben een zeer sterk en positief effect op jullie. Dus David Gaudu is mijn voorspelling. Het kan bijna niet mis.
Waterdicht, Willem.
Mocht je ook willen meedoen en mee willen liften op de Gaudu train, dat kan.
Hop on the Gaudu train.
Precies, via de Rode Lantaarn op Facebook. En die pagina kun je dan ook meteen even liken. We hebben bijna 1000 fans op de Facebookpagina. Wat ook superleuk is. En like die pagina dus dan ook meteen even.
Bijna evenveel gramma als David Gaudu heeft.
Ja, min of meer. En doe mee. Je mag ook meedoen via hashtag voorspelbokaal op Twitter. En voor hen die mijn telefoonnummer hebben. Ja, je mag ook WhatsApp ernaar, maar dat telt ook mee.
Echt waar? Doen mensen dat?
Dat doen mensen, ja. Ja,
kan je dan niet gewoon niet boos zijn dat nummer geven aan andere mensen? Want ik vind dat je zo'n oneerlijk voordeel geeft.
Hoezo? Iedereen mag er gewoon meedoen. Nee hoor, de Rienne van Plu sluit voor iedereen op hetzelfde tijdstip, ook via WhatsApp.
Maar je weet toch dat...
Daar is de notaris heel streng in.
Willem, op dit punt van de podcast hebben alleen maar echt toegewijde vrienden van de show volgehouden tot dit punt. Je kan best je telefoonnummer geven en zeggen, WhatsApp even naar me weer gewonnen heeft. Je mag ook bellen. Zou dat niet leuk zijn als je bellen?
Ja, ze met z'n allen bellen. Ja, dat is waar. Ik word alleen nog geweld door klantenservices. Alle anderen neem ik niet meer op. Hoe dan ook.
Laten we het morgen aan het eind van de aflevering geven. Gewoon netjes jouw telefoonnummer. Dan weten mensen in ieder geval, hebben ze iets om zich om te
vragen. Laat ik het zo zeggen. Mocht David Gaudu morgen de etappe winnen, hè, zoals ik voorspeld heb, dan ben ik bereid mijn telefoonnummer ter beschikking te stellen voor felicitaties.
Oh, dat... Dit vind ik een veel betere reden.
Dit is echt
een
high stakes poker. Dit. Anywho, dit was hem voor vandaag. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier en Willem Dudok. Jonne Seriese van Dag en Nacht Media doet de productie. We danken hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de morele steun op vele fronten. En natuurlijk Daan de Ridder van nu.nl, met wie we aankomende vrijdag weer even inchecken. Ik ben benieuwd waar die dan zit en hoe die terugkijkt op de bergetappes. Mocht je morgen nou nog een plek zoeken om de etappe naar de Alpe d'Huez te kijken, kom dan naar Café Pompet of Wielercafé Het Verzetje in het Noorderpark in Amsterdam. Vanaf morgen is daar namelijk ook het kleinste wielermuseum ter wereld. Dat is leuk, joh. Dat is van Gordon Teamstra. Gordon Teamstra. En die heeft dus echt een schitterende collectie met allemaal mooie wielertruitjes en paraphernalia. En die komt hij dus hier tentoonstellen in het huisje met het croissantje bovenop, waar ook de schermen hangen om Alpe d'Huez te kijken. Dus tijdens het kijken van de prachtige etappe naar Alpe d'Huez kun je ook genieten van de shirtjes die hier allemaal hangen. Dus dat wordt echt top. Als je toch thuis wil kijken, dan kan. Dat is hartstikke leuk ook. Dat is prima. Niemand die je verbiedt om thuis te kijken.
Oh, dat is coulant van je.
Op je eigen bank. Maar dan is het misschien wel leuk als je even natjes van de molen bestelt. Want dan zit je niet zondig. Zonder biertje is het moeilijk kijken. Als je die nou voor 12 uur 's middags bestelt, dan heb je ze de volgende dag nog in huis.
Waar moet je die bestellen dan, Willem?
Op vampieren.nl.
Oh, handig. Daar
staat het natjespakket.
Ja.
En dus de volgende werkdag, als je ze nu bestelt, dan heb je ze vrijdag in huis. En dat betekent dat je ruim op tijd bent voor dat machtig mooie tourweekend dat er nog op stapel staat.
Reageren kan ook, trouwens.
Hoe dan, altijd.
Wat een lekker etentje, deze afkondiging. We zijn natuurlijk op Twitter te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. Je kan Willem ook altijd even bellen. Zijn telefoonnummer hoor je morgen aan het einde van de uitzending.
Na de glorieuze overwinning van David Gaudu.
Om te vertellen wat je van de aflevering vond.
En abonneer je op iTunes. Of laat er even een reviewtje achter. Dat vinden we altijd heel leuk. Maar dat helpt ook weer, weet je wel. Dan komen we hoog in iTunes. Dan kunnen andere mensen onze podcast ook vinden. Hebben we nog een leuk reviewtje?
Nou, we hadden er meer. Ik had mensen gevraagd om hier even opnieuw reviewtjes te schrijven. Zodat we weer wat hadden om uit te kiezen en voor te lezen. En dat werd onder andere opgevolgd door Pim van der Burg. Die ons 5 sterren gaf. En met als titel van de recensie was een rode wc-eend. En schreef: mannen, de titel mag wat misleidend zijn. Ik geef onvolprezen podcast de welverdiende 5 sterren die jullie verdienen. Er zijn natuurlijk altijd veel dingen aan te merken, maar dat is helemaal niet erg. De rectificaties zijn immers een leuk onderdeel van de show. Maar Tim, Jonne, Willem, kom op. Die voorgelezen reviews zijn toch nergens voor nodig? Dat hebben jullie helemaal niet nodig, joh. Mochten jullie dit ook voorlezen, weet dan dat ik het al heb doorgespoeld. Verder niks dan liefde. A biento vanuit Ivoorkust.
Wat? Die laatste. Ja. Wat een ontwikkeling. De laatste zin.
Ja, mijn emoties gaan overal.
Ja, dat is echt ongelooflijk.
Ivoorkust. Echt vet. Nou, Pim. Misschien ben je nu weer terug.
Oh, je hebt tegen hem.
We hebben je recensie voorgelezen. Ja. Hij was echt leuk. Dankjewel.
Ja.
Voor de leukste recensie van deze tour hebben we trouwens ook een mooi boek beschikbaar. Dus Pim, misschien maak je daar ook een kans op. Maar daar ga ik niet over. Dat is aan de notaris.
Ja.
Wij zijn er morgen weer. En dan hebben we een speciale gast. Hè?
Nienke de Jong.
Ja.
Elk jaar te gast bij ons. Altijd de best beluisterde uitzending.
Ja.
Het paradepaardje van de show, mag ik wel zeggen.
Zeker. Vriendin van de show dekt de lading al niet meer.
Nee. Paradepaardje.
Paradepaardje van de show.
En Nienke die...
We gaan ook met een rond paraderen hier over het terras van Pompet.
Ja, wij hebben
kijk eens wie onze vriendin is, zeggen we dan tegen iedereen.
Nou, eerlijk is eerlijk, Willem. Het tegendeel is waar. We proberen altijd snel overheen te stappen. Omdat het toch altijd een beetje pijnlijk is voor ons. Dat die uitzending alweer de best beluisterde uitzending is. Ja,
iedereen is dol op Nienke. Ja. Mijn ome Kees vraagt altijd wanneer er weer een uitzending met Nienke komt.
Ja, mijn vader, Kees, die vraagt het ook vaak.
Echt?
Ja.
Misschien is het een Kees dingetje.
Kees en Nienkes.
Sitting in a tree. Die staat er... Ja, ik probeer er maar een romantisch twistje aan te geven. We zullen het eens voorleggen morgen aan Nienke, wat dat toch is met haar en Kezen. Hoe dan ook, die aflevering staat hopelijk morgenavond ook alweer in je feed. Fijne avond voor nu, tot morgen. We hebben er zin in, Abdi West, bocht 7 en bocht 10. Gaan we opletten. En tot dan. Dus.
See you on the Gaudi train.
See you on the Gaudi train.
The Gaudu train.
The Gaudu train. The Gaudi train is een andere trein. Als je van gekke architectuur houdt. A biento.
A biento.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.